Goedemorgen, het is goed om hier weer bij elkaar te zijn. En dat te doen rondom Gods woord, want daar bent u voor gekomen, neem ik aan. Wij gaan met elkaar nadenken over het stukje dat gelezen is uit Lucas. De evangelist Lucas, en dat zullen we doen nadat we met elkaar hebben gebeden. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment alles van u mogen verwachten. Vader, dank u wel dat u ons uw woord geeft, wat is als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dank u wel, Vader, dat we in deze tijden, bijzondere tijden, meemaken en dat we geroepen zijn met een geweldige toekomst. Vader, dank u wel dat we ook vanmorgen mogen nadenken over de woorden die uw zoon sprak. En hij sprak, Vader, zoals nog nooit iemand gesproken had voor hem. We danken u, Vader, dat we die woorden mogen verzamelen, erover mogen nadenken. En geef dat het in ons hart en leven die uitwerking mag hebben, die is tot eer van u. Mag daarom zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal, tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Lucas 12, de versen 22 tot en met 40. Vers 2 en 23 is zojuist abusiefelijk niet gelezen. Maar die versen zijn niet onbelangrijk, dus ik wil ze graag wel iets daarover met u delen. En u ziet daar mooie bloemen, daar komen we nog op terug. Mooie bloemen die ook in het land Palestina groeien. En waar de Heer op wijst als hij spreekt tot zijn discipelen. Want in dit gedeelte, dat is misschien niet opgevallen, maar spreekt hij tot zijn discipelen. Daarvoor sprak hij tot de menigte. En hij heeft het over zorgen, over raven, over toepassing, over lelies. Hij heeft het over lelies. En hij heeft het weer over zorgen. Hoe zit dat? Wat bedoelt de Heer hier te zeggen eigenlijk tot ons? Nou, hij had daarvoor al ingehaakt op een opmerking uit de menigte. En hij zei iets over de hebzucht. U weet wat hebzucht is, hè? Dat je steeds maar meer wil hebben, hè? Dat zegt het Griekse woord ook exact, hè? Meer willen hebben. En dan vertelt hij een gelijkenis over een man die grote opbrengst heeft op zijn akker. Hè, er is veel graan is er gegroeid en er zijn veel koren is eruit gekomen, graankorrels enzovoort. En hij ontdekte dat zijn voorraadkamer of zijn schuur eigenlijk niet groot genoeg was. Dus hij besloot, hij was een bij de hand de jongen, hij denkt van nou, ik ga een grotere schuur bouwen, want daar kan de hele opbrengst van mijn oogst in. En hij denkt van nou, dan ga ik alles opzamelen, alles bij elkaar. En dan zal ik tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor jaren. Ik ga lekker met pensioen. Ik hoef nooit meer te werken. En zo zijn natuurlijk ook veel mensen bezig. Hè? Die zijn niet bezig met graan te verzamelen, maar met geld. Hè, die hebben geen geldpakhuis, maar die hebben wel een dikke bankrekening. En daar zijn ze hun hele leven heel erg mee bezig om al dat geld te verzamelen, zodat ze denken van nou, als ik straks 52 ben, of misschien wel 55, kan ik lekker met pensioen. En dan kan ik tegen mijn ziel zeggen, ik heb alles voldoende, ik heb veel goederen, of ik heb veel geld. En nou ziel, wees vrolijk, neem rust, eet, drink. Wat zegt de Heer Jezus dan? Want hij was in de ogen van de wereld, was hij misschien wel wijs. Hij was misschien wel wereldwijs. Maar wat zegt de Heer Jezus dan in die gelijkenis? Hij zegt, God zei tegen hem, onverstandige. Onverstandige, dat is nogal wat. Dus hij was in de ogen van de wereld, was hij heel bij de hand en heel wijs bezig. Maar wat zegt God? Onverstandige. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. Het zou kunnen zijn dat, hè, dat je ziel van je opgeëist wordt. Hoeft nog niet per se te betekenen dat, dat de Heer hier doelt op het sterven. Zou kunnen, maar het staat er niet. Er staat in ieder geval wel dat misschien wel al datgene wat je had verzameld, kan in deze nacht ineens je ontvallen. He, zo is het ook met rijkdom. Ik heb wel eens vaker erop gewezen, in Spreuken staat dat je rijkdom kan ineens vleugeltjes krijgen. Is het weg? Kan, hè? Want de onzekerheid van de rijkdom, wijst Paulus ook op. Stel je hart niet op de onzekerheid van de rijkdom. Wij denken dat rijkdom zekerheid is, want dan kan ik lekker leven, hoef ik niks meer te doen, kan ik lekker met pensioen. De Bijbel zegt dat rijkdom onzeker is. Het gaat snel voorbij, zoals alle dingen in deze wereld. En wat u gereed gemaakt hebt, heb je keihard voor gewerkt, keihard, misschien wel bijna een hartaanval van gekregen, om al die goederen bij elkaar te verzamelen. En wat zegt de Heer dan? Onverstandige. Zo, dat is ontnuchterend. We zijn als nuchtere Rotterdammers, willen we graag nuchter zijn, maar dit is ontnuchterend hoor. Onverstandige, zegt de Heer dan. Je hebt veel verzameld voor je ziel, en voor wie zal het zijn? En zo is het met degene die voor zichzelf, let op hè, die voor zichzelf, staat er, schatten verzamelt en niet rijk is in God. Ja, en dan komt de boodschap van Paulus, want Lucas is een bijzondere figuur. Aan het einde van het leven van Paulus, 2 Timotheus 4 staat dat, zegt hij, alleen Lucas is nog bij mij. Dat was nog een van de getrouwen. Die was nog bij Paulus gebleven tot het einde aan toe. Daar kon hij niet van iedereen zeggen, allen in Azië hebben mij verlaten, zegt hij in dezelfde brief. Maar hij zegt alleen, Lucas is nog bij mij. Dat is heel bijzonder, hè? Dus Lucas is toch een bijzondere figuur. Was ook arts, was geneesheer. En de Heer voorzag zelfs in het einde van het leven van Paulus dat er een arts bij hem was. Kijk, daar zorgt de Heer voor. En dat is ook wat de Heer Jezus hier duidelijk maakt. En daarom zegt de Heer Jezus ook, wees niet bezorgd. Hij heeft het niet over zorgeloos zijn, want heeft het wel degelijk over iets anders wat we zouden doen, namelijk zoeken. Maar hij zegt, wees niet bezorgd over je leven. Eigenlijk staat er ziel. Onze ziel heeft te maken met dat wat we eten, dat wat we denken, dat wat we willen, dat wat we doen. Eten en drinken staat eigenlijk voor het hele leven. Hè? Maar onze ziel, het bestaat allemaal niet alleen uit eten en drinken. En wees niet bezorgd over wat je zult eten en wat je zult drinken. Of wees niet bezorgd over je lichaam, wat je aandoet. Want dat is waar iedereen heel erg mee bezig is en heel druk mee is. Wat moet ik vanavond eten? Wat moet ik morgen eten? Wat moet ik morgen aan? We hebben de hele kledingkast vol. We hebben zoveel dat we niet meer weten wat we aan moeten. Staan we voor de kast? Ja, wat moet ik nou eigenlijk aan? Er hangt zoveel. Ja, dat is onze overvloed. Nou, maak je daar nou geen zorgen over, zegt de Heer. Maak je daar geen zorgen over. En zegt hij, ja, maar in het dagelijks leven gaat het toch zo dat je daar toch zorgen over maakt. En dat je er toch wel eens wakker over ligt. Ja, je ligt wel eens wakker over dingen inderdaad. Dat hebt u wel eens, dat heb ik ook wel eens. En dan maak je je toch zorgen. Maar ja, elke keer blijkt dat de Heer voorziet op een hele andere manier als dat jij allemaal in je hoofd had gehaald. En dat hij de dag die komt heel anders laat lopen dan dat jij je misschien allemaal in je hoofd had gehaald. Maar waar maak je nou zorgen over, zegt de Heer. En zegt hij tegen zijn volk. Hij was gekomen tot het zijne, de zijnen. En de tragiek was dat de zijnen hem niet aannamen, zegt Johannes 1. Maar ook zij maakten zich kennelijk bezorgd en de Heer zag dat. En hij zegt dan tegen zijn discipelen, maken jullie nou die bezorgd over wat je zult eten en drinken? Of over je lichaam waarmee je zult kleden. Hij heeft het over iets anders. In feite heeft hij het over iets anders. Iets zoeken. En dan zegt hij, het leven of de ziel is meer dan het voedsel. En het lichaam meer dan de kleding. Dus hij wijst op iets wat boven het gewone materiële uitgaat. De materie. Dat wat we kunnen zien. Het zichtbare. Wat we kunnen tasten. Wat we kunnen voelen. Dat is vaak zo belangrijk, ook voor gelovigen. Dat noemen we dan met een mooi woord materialisme. Dan ben je gericht op de materie alleen. En niet op de hogere dingen die boven de materie uitgaan. Op degene die hoger is dan wij, namelijk God zelf, die ons alles geeft. En dat is ook wat de strekking is van wat de Heer hier zegt. De geestelijke dingen voor ons als gelovigen zouden belangrijker zijn dan de zichtbare dingen. Dat zegt Paulus. Die lastige Paulus. Die ons wijst op de dingen die wij niet zien. Ja, maar broeder, dan wordt het zo abstract. Dan kan ik het niet meer grijpen. Ja, maar hij wijst ons wel op de geestelijke dingen. En wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn voor een korte periode. Kijk, daar gaat het om. Dat is het punt wat Paulus hier maakt, wat de Heer Jezus hier ook maakt. 2 Korinthe 4. Van de dingen die wij zien, die zijn snel voorbij. Die zijn voor een korte periode, een kort seizoen. Of een korte era. Kan je het ook mee vertalen. Een korte periode slechts. Maar de dingen die men niet ziet, en daar wijst Paulus op, en daar had hij bij de Korintiërs zo moeite mee, om dat aan die Korintiërs duidelijk te maken. Die Korintiërs hadden allemaal vragen over praktische dingen. Hoe zit het nou allemaal met dat huwelijk? Hoe zit het nou allemaal met eten van vlees, ja of nee? Hoe zit het nou met of een hoofdbedekking op moeten, ja of nee? Eigenlijk allemaal bezig met die zichtbare dingen. En Paulus had zo'n moeite met die gemeente. En hij probeerde ze voortdurend te wijzen op daar waar het werkelijk om gaat. Namelijk de onzichtbare, de geestelijke dingen. De dingen die men niet ziet, die zijn eonisch, zegt hij. En dat eonische is veel langer dan de korte periode die wij hier op aarde zijn. Een mensenleven is maar een zucht, zegt de psalmist. Een mensenleven is een zucht, het is zo voorbij. Paulus zegt het ook in de eerste Korinthebrief. Broeders, de tijd is kort, dat herinner ik me vaak. De tijd is kort. De tijd is beperkt die we hebben. Het is zo voorbij. Besteed dan die tijd goed. En ik denk dat we die tijd, ja, die glipt soms zoals zand door je vingers, hè. Dan zeg je, waar is die tijd gebleven? Ik heb eigenlijk nergens tijd voor. Misschien wordt er dan tijd om je prioriteiten te gaan stellen. De dingen die we niet zien, die zijn eonisch. Die hebben te maken met onze geweldige toekomst. En onze toekomst is 2 eonen lang. En dan zijn we hier niet meer op aarde. Dan zijn we boven. Te midden van de hemelingen. Dan zijn we in onze hemelse bediening. Daar gaan we naartoe. Ik hoop dat we dat ons een beetje bewust zijn als we zo in het dagelijks leven hier rondhobbelen. En een inmiddels van ons verscheiden broeder zei, ja, hier op aarde wat wij doen is allemaal gefriemel. Ik denk, je hebt gelijk. Hè? Wij spartelen hier maar rond en we zijn met allemaal dingen bezig en soms moet je ook om jezelf lachen. Dat is heel goed hoor, om eens even afstand te nemen van jezelf, eens even naar jezelf te kijken hoe je bezig bent en daar ook een beetje de humor van inzien. Maar broeders, de tijd is kort, zegt Paulus. De tijd is kort. We hebben niet zo lang meer. En als we kijken naar de ontwikkelingen rondom het geliefde volk Israël, waar wij voor bidden, dan zien we inderdaad dat die tijd kort is. En het zou wel eens heel kort kunnen zijn. En de dingen die men niet ziet, zegt Paulus, 2 Korinthe 4, vers 17 en 18, die zijn eonisch. Onze toekomst is boven, te midden van de hemelingen. Daar is waar Paulus als enige op wijst van alle apostelen. Daarin was hij uniek. Waarin is Paulus uniek? In dat hij bekend maakt onder andere dat wij een hemelse bediening hebben. Een bediening boven. Om aan de hemelingen duidelijk te maken die geweldige verzoening en de heerlijkheid die voortkomt uit het grote werk wat Jezus Christus aan het kruis gedaan heeft. Dat hij zijn bloed heeft gegeven tot verzoening van de hele schepping zelfs. Hij is niet alleen de redder van alle mensen. Maar die hemelingen zijn ook betrokken in Gods heilsplan. Dat is zwaar onderbelicht in de christenheid. En daar zeg ik niets te veel. Maar dat is een waarheid die Paulus als enige naar voren brengt. Waarin is Paulus uniek? Paulus was uniek in die dingen. En daarom zei hij ook aan het eind van zijn leven, allen werden van mij afgekeerd in Azië. Zij werden van hem afgekeerd. Door wie? Door de oude slang, de tegenwerker. Die deed dat. Dat is een geestelijk wezen, dat kunnen wij ook niet zien, die tegenwerken. Maar die is wel bezig om ons in geestelijke zin op het verkeerde spoor te brengen. Om ons aandacht af te doen wijken van boven, te midden van de hemelingen, naar hier op aarde. Bezig zijn met deze aardse dingen. Bezig zijn met deze wereld, met deze aarde. En wat zegt Petrus daarvan? Petrus zegt ervan dat deze aarde ten vure bewaard wordt. Dat gaat straks allemaal voorbij. Het duurt nog 1000 jaar. Maar bij de Heer is 1000 jaar als een dag en een dag als 1000 jaar. En dan vergaat alles hoor, door vuur. En al onze werken waar wij misschien hier op aarde heel ingespannen mee bezig zijn geweest. En waarin wij misschien getrukt werden door de tegenwerker. Die werken zullen allemaal verbranden bij de Bema. Dat zal allemaal vergaan. Hout, hooi en stro zal het zijn. En dat verbrandt heel snel. Kennen we in het dagelijks leven. Hè? Het verbrandt heel snel. Maar dat is waar de Heer ons ook op richt. Hè? Hij richt ons in feite op de komende dingen. En dan zegt hij, heel vreemd, let op de raven. Hè, als het nou gaat om zorgen maken, let op de raven. Nou, een raaf is een merkwaardig beest. Hè, dat is in het Hebreeuws de oref. En de Heer zegt, zij zaaien niet, hè, zij investeren niet. Zij maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. En die raven zijn zorgeloze beesten. En die vinden toch elke dag voldoende voedsel. Waarom? Nou, de Heer zegt het, God voedt hen. Dat is heel wonderlijk, hè? Je hebt ook beesten in de natuur die leggen wel voorraden aan. Maar je hebt ook beesten die dat niet doen, vogels. En dan zegt hij, hoe ver gaan jullie vogels te boven? Hè? En dat zei Job eigenlijk al, dat zei de Heer al tegen Job. Wie bereidt voor de raaf zijn voedsel als zijn jongen om hulp roepen tot God, als zij ronddwalen omdat er geen eten is? Dat is heel wonderlijk, hè? Maar God, dus als die jongen roepen om voedsel, dan hoort God dat. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, hè? Dat God zich ook met die in onze ogen misschien kleinere schepselen ook bemoeit. En dat hij ook hen daarin voorziet. En wat zouden wij dan ons zorgen maken? En dan gaan wij ons druk lopen maken en zorgen lopen maken over wat we volgende week zullen eten misschien. Of er misschien over een jaar wel brood op de plank is. Als je nou er een nacht wakker van hebt gelegen, wat verandert er dan? Niks? Nee. Nou, dus we kunnen rustig slapen. Want we weten toch die belofte uit Gods woord. God zorgt voor de raven. Hij zorgt dat ze voedsel krijgen. En een raaf, dat is een merkwaardig beest. Hè? Die behoort tot de familie van de kraaien. En wat heb je nog meer? De roek en de kauw. En dat is een beetje die familie. Hè? Maar die hebben op een of andere manier, is toch merkwaardig, die hebben iets van doen. Want een raaf is ook min of meer een roofvogel. Een aaseter. Dus het heeft ook iets te maken met de dood. Een raaf is ook zwart. En het merkwaardige is dat Hebreeuwse woord voor raaf ook iets te maken heeft met de avond. Als de zon daalt aan de horizon, de einder is dat, hè? Dan is het einde van de dag, de einder zie je dan. Dan daalt dat licht, dan gaat dat licht langzamerhand weg. Daar heeft raaf ook mee te maken. En er is ook in het sterrenbeeld leeuw is ook de raaf een hele bijzondere. Want de raaf, dat is een aaseter. En dat beeld maakt duidelijk dat de leeuw, het sterrenbeeld leeuw, dat wijst op de Heer Jezus als de leeuw uit de stam van Juda, die de slang de kop zal vermorzelen. En dan komt uiteindelijk de raaf, die komt die slang dan wegpikken. Dat is een beetje de gedachte. Dus hè, dat de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Het staat al geschreven. Die boodschap van Gods woord. En wat in de sterren staat, is dezelfde. Het heeft niks van doen met astrologie, hoor. Daar heb ik het helemaal niet over. Absoluut niet. Daar wil ik ook helemaal niks mee te maken hebben met astrologie. Maar het evangelie staat wel in de sterren geschreven. En dat is het geweldige. Nou, zo is de raaf is de laatste. En dat is ook als Babylon ten onder is gegaan. Als Babylon ten onder is gegaan, dan is het verwoest. En dat wordt ook van Edom gezegd. Openbaring 18 en 19 kunt u dat nalezen. Dan is het de woonplaats geworden voor allerlei onrein gevogelte. En een raaf was volgens de wet ook een onrein dier. Dat mochten de Joden niet eten. Staat in Deuteronomium 14 vers 14. Dat was een onrein dier. Dat behoorde tot het onrein gevogelte. En als dan Babylon verwoest is en definitief verslagen is, dan wordt het tot een woonplaats voor onrein gevolgd. En dat is dan natuurlijk symboliek voor, hè, het was geworden tot plaats voor onreine machten. Maar die zijn dan definitief verslagen. En dan komt het koninkrijk. Dus let op de raven. Kijk eens in de natuur rond. God zorgt voor die raven. En wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Nou, sowieso kan je niks aan je lichaamslengte toevoegen, maar daar heeft de Heer het eigenlijk niet over. Hoe kun je door bezorgd te zijn ook maar iets aan de lengte van je leven toevoegen? En u ziet daar een jong mens en een oud mens. En hoeveel dagen wij hebben, dat is bij de Heer bekend. Hoe lang ons leven zal zijn, is bij de Heer bekend. Wij kunnen dat leven niet verlengen. Ook al proberen wij misschien op nog zoveel, dan hebben we het weer over voedsel, hè, op nog zoveel manieren gezond te eten en misschien wel met de bijgedachte dat we daardoor misschien wel langer zouden leven. Nou, de Heer haalt er een streep doorheen, want wie van jullie kan door bezorgd te zijn 1 el aan de lengte van zijn leven toevoegen? En een el hier, dat woord is een onbepaalde maat. Dat kan kort zijn, wat langer zijn, maar je kunt niets aan je leven toevoegen. Je kunt je zorgen maken, net als die man uit dat voorbeeld, die grote voorraadschuur aanlegde en die alles maar weglegde voor zijn oude dag. En dan kon zeggen, ziel, wees vrolijk, ik ga met pensioen. Misschien haal je dat niet eens. Ik hoop dat u allemaal heel oud wordt. Hoop ik van harte. Alleen we weten het niet. Dat is bij de Heer bekend. Het is in zijn hand. En als wij toch de brieven van de apostel Paulus kennen, dan kennen wij toch onze Heer, onze Heer Jezus Christus. En dan denk ik na over Colossenzen, wat daar staat, hè, over hem. En ik dan denk dat we dat onderschatten, die grootheid van onze Heer. Er staat in Colossenzen 1 vers 17 dat hij is voor alles, dat betekent hij is hoger dan alles wat na hem komt. En daarvoor had Paulus gezegd dat in hem en tot hem en door hem alles geschapen is. Het al, tapanta staat er dan, het al. Alles geschapen, in hem. En er staat dat hij de eerstgeboren is van de ganse schepping, van heel de schepping. En er staat er, hij is voor alles. En alle dingen of alles heeft zijn bestaan of zijn samenhang in hem. En dat zingen wij ook wel eens, hè? Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Dat is eigenlijk de enige zin, hè? Dat is het hele lied. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. En dat zingen we dan fijn met elkaar. En daar worden we blij van. Maar als we nou hier naar buiten lopen en het is maandag, geloven we dat dan ook nog in de praktijk? Dat hij de hele wereld, dus ook ons leven, u, jou en mijn leven, in zijn hand heeft? Als in hem alles geschapen is, dat betekent ook die hele mensheid is in hem geschapen. Dus ook jij, dus ook u, dus ook ik. En dat betekent ook tegelijkertijd dat wij met onlosmakelijke banden met hem verbonden zijn. Dus hij is voor alles, Christus, het hoofd van het lichaam, de gemeente. En het al heeft zijn bestaan in hem. En ook door hem wordt datzelfde al, dus die hele schepping, dus alles wat in hem geschapen was, dat is alles, wordt ook door hem met God verzoend, nadat God vrede heeft gemaakt in het bloed van zijn kruis. En daar horen ook de hemelingen bij. En dat is onze toekomst, te midden van de hemelingen. Dat is iets geweldigs. Vreugt u zich daar wel eens op? Op die toekomst? Als je een geweldige verwachting hebt, denk erom dat dat een kracht is in je leven. Dan kun je de dag van morgen aan, als je een geweldige verwachting hebt. Als je geen verwachting hebt, word je een wanhopig mens. Dan is het eet en drink, want morgen sterven wij. Maar als je een verwachting hebt, een toekomst hebt, dan heb je kracht voor de dag van morgen. Dan heb je ook kracht om bereid te zijn om je leven in dienst te stellen van God. Niet in dienst van jezelf of in dienst van anderen, maar om je leven te stellen in dienst van God. Nou, je kunt je zorgen maken over allerlei dingen. En dan zegt de Heer, als u dan ook het minste niet kunt, je bent niet eens in staat om ook maar 1 uur aan de lengte van je leven toe te voegen. Dat is vastgelegd. Heeft God bepaald. Als je dat al niet kunt, wat maak je dan zorgen over al die andere dingen? Je kunt je over van alles en nog wat zorgen maken. En dan zegt de Heer, let op de lelies. hoe zij groeien. Zij werken niet. Zij spinnen niet. Dus zij weven niet. Zij spinnen niet. Zij brengen geen draden tot stand waarmee je kleding kan maken. En ja, dit zijn geen lelies, zegt u natuurlijk, hè? Nee. Nee, dat klopt. Dat zijn anemonen. Maar dat is ook het woord wat in de concordante vertaling staat. Eigenlijk staat er een algemeen woord in het Grieks waar je ook lelies en anemonen en klaprozen enzovoort onder kan scharen, hoor. Maar als we even kijken, dan staat er waarschijnlijk wel anemonen. En dit, zo'n veld zie je dan in Israël. Prachtig. Kijk eens hoe God dat gemaakt heeft. Fantastisch. En dat is deze oude schepping. Wat denkt u dan van een nieuwe schepping? Wat dat gaat worden? Ongelooflijk. Dat gaat ongelooflijk worden, die nieuwe schepping. Het nieuwe Jeruzalem, met straten van goud. Ach, kan niet joh, dat zeggen de rationalisten. Ach, kan niet joh. Denk eens na, straten van goud. Dat staat er toch? We gaan de tekst niet veranderen. Dat staat er, straten van goud. En het zal een lichtuitstraling geven in het heelal. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Paulus was 3 dagen blind van de verschijning van de Heer. Dus er gaat een lichtuitstraling geven in het heelal. Dat is ongelooflijk. En ja, zij werken niet, zij spinnen niet. En dat is heel boeiend dat de Heer Salomo erbij roept. Salomo. Wie was Salomo? Hij zegt, ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. En de koningin van Sheba die kwam bij Salomo op bezoek en die zegt, de helft is me nog niet aangezegd. En de Heer Jezus zei van zichzelf meerdere keren, zie, meer dan Salomo is hier. En hij is ons hoofd. Dus als die heerlijkheid van de Heer ver uitgaat boven die van Salomo, en hij is ons hoofd, en wij zijn de leden van zijn lichaam, moet u eens even bedenken wat voor heerlijkheid wij dan zullen ontvangen. Dat ons lichaam veranderd wordt bij de bazuin, en wij een licht gaan uitstralen, en wij zullen dan, ons lichaam zal dan gelijkvormig gemaakt worden aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is ongelooflijk. Maar het is wel waar. De Heer gaat dat doen. Het staat er. Het is een belofte. Dat gaat hij doen. En die heerlijkheid, die is zo groot. Dan zult u zeggen, met de koningin van Sheba, de helft was ons nog niet aangezegd. En misschien nog wel meer. Nou, Salomo ging in al zijn heerlijkheid. En ik weet niet of u wel eens over Salomo gelezen hebt, bijvoorbeeld in 1 Koningen 10. Daar kunt u lezen dat er elk jaar liet hij goud uit Ofir komen. 666 talenten goud. Moet eens even kijken wat dat... Goud is waardevast. Geld is onderhevig aan inflatie, en daar zeg ik niks te veel in deze tijd. Maar goud is vast. Goud blijft. Zilver ook. Maar goud, dat is het hoogste. Dat is het hoogste edelmetaal. En Salomo haalde 606. En ze zeiden, ja, die beschrijving over, heeft men gezegd, hè. Die beschrijving over Salomo, dat is zoiets fantastisch, die heeft vast niet geleefd. Totdat ze opgravingen deden, de archeologen, en de bewijzen vonden dat Salomo wel degelijk geleefd had. Dat vind ik nou humor, dat is leuk, hè. Dus elke keer als ze zeggen, de Bijbel klopt niet, dan gaan de archeologen gaan graven steeds dieper, en dan vinden ze het, waarvan eerst gezegd werd dat het niet klopte. Leuk, hè? En zo maakt God nou die wijsheid van de wereld tot dwaasheid. Dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 1. Misschien was hij daarom wel zo verguisd. Want hij maakte korte metten, onder leiding van Gods geest, met de wijsheid van deze wereld. Want de wijsheid van deze wereld, zegt Paulus in 1 Korinthe 1, is dwaasheid voor God. En met de wijsheid van de wereld bedoelde hij filosofie. En dan zit ik weer in Colossense. Maar als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, hoeveel te meer jullie kleingelovigen? En misschien heeft u dat wel zo, dat ik denk van ja, eigenlijk had ik een klein geloof voor deze week. En als ik achteraf terugkijk, sta ik een beetje beschaamd. Het was een klein geloof van mezelf. Maar wat God heeft gedaan in de afgelopen week, ja, dat was eigenlijk onvoorstelbaar. Had ik niet durven dromen, had ik niet verwacht. En zo is het ook met ons leven, ons hele leven. Dat wat God doet is altijd meer en anders dan wij bidden of denken. Hij doet veel meer dan wij bidden of denken. Hoeveel te meer jullie klein geloven. Nou, u ziet daar die rode, dat is de anemone. Hè. Dan hebben we de witte lelie, die groeit ook in Israël. Prachtig bloem. Dan linksonder ziet u de witte amaryllis. Dat is ook een schitterende bloem. En de narcis, hè, de gele narcis. En de klaproos. Dat groeit allemaal gewoon in Israël. Kunt u daar allemaal zien. Ja, dat is geweldig, hè? Nou, als God dat al zo bekleedt, hoeveel te meer jullie? Die heerlijkheid die ons als gelovigen van het lichaam van Christus ten deel zal vallen, is nog veel meer. Hij spreekt hier tegen zijn volk, tegen een aardse volk, wat een aardse verwachting had. Maar Paulus spreekt tegen ons en wij hebben een hemelse verwachting, een hemelse toekomst. En dan zegt hij, zoek niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust, want naar al deze dingen zoeken de volkeren van de wereld. Iedereen is heel erg bezig met, heb ik wel voldoende te eten, heb ik wel voldoende kleding, heb ik wel onderdak. Dat doet iedereen. En als wij ons daar net zo druk over gaan maken, dan zijn we net als de rest. Uw vader echter weet dat u deze dingen van nodig hebt. Dat u deze dingen nodig hebt. Dat is het geweldige, hè? Het gaat om, waar ben je op gericht? Wat is je gezindheid? Waar gaan je interesses naar uit? Wat is in je leven het belangrijkste? En dan zegt de Heer, zoek het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Zoek het koninkrijk van God. En in Matthäus 6 staat er zelfs nog bij, zoek eerst het koninkrijk van God. Dus wat heeft prioriteit in ons leven? Zoeken het koninkrijk van God. En dat is voor ons een verborgen koninkrijk. Want het is nu nog niet zichtbaar. Het is nu nog niet geopenbaard. En ook wij zijn nog niet geopenbaard. Maar dat gaat komen. Onze roeping voor de gemeente, het lichaam van Christus, is boven. Een verborgen koninkrijk, te midden van de hemelingen. Daar is onze roeping. Daar is onze toekomst. Daar zou ook onze interessesfeer liggen. En indien jullie dan samen met Christus opgewekt werden, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Als de Heer Jezus heeft over zoeken van het koninkrijk van God, dan kunnen we dat voor onszelf als leden van zijn lichaam heel specifiek invullen, hè, door Paulus. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek wat boven is, waar Christus is. Hij zou het centrum zijn van ons denken, van ons leven, van onze gezindheid. Waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Zoek de dingen die boven zijn. We zijn zo vaak gericht op de dingen hier, die hier beneden zijn. Die hier op aarde zijn. Maken we ons zorgen over ook nog. Maar Paulus zegt, zoekt dat wat boven is, waar Christus is. En wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is, zegt Paulus. Dat is toch duidelijke taal, hè? En jullie leven is verborgen met Christus in God. Hebben we vanmorgen gezongen in de liturgie. In de schuilplaats van de Allerhoogste, zegt de psalmist. En dat is voor ons, uw leven is verborgen met Christus in God. En dat leven, dat zal straks geopenbaard worden. Als wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat zal iets zijn voor de schepping. Ongelooflijk. Het gaat ons niet in de eerste plaats om het onderhouden van ons oude leven, wat we zullen eten en drinken, waarmee we ons zullen kleden. Maar het gaat om het onderhouden van het nieuwe leven. Het leven van Christus in ons. Dat onderhouden. Kijk, we weten heel goed hoe we een auto moeten onderhouden. En als we dat niet goed genoeg doen, dan komen we bij Ruud terecht. Maar dat weten we heel goed. Maar ons leven, ons nieuwe leven in Christus Jezus, onderhouden we dat? Is nodig. Hebben we voedsel nodig, goed voedsel. Geestelijk voedsel heb ik er dan over. Daar heeft de Heer al lang voor gezorgd. In die geweldige brieven van de apostel Paulus. Het gaat om het onderhouden van het nieuwe leven. En wij zijn vaak net als de rest bezig, heel druk bezig, heel als mieren zijn we bezig te onderhouden dat oude leven hier op aarde. Maar het gaat om zoek de dingen die boven zijn. Zoek dat wat boven is. Niet wat op de aarde is, zegt Paulus. En daar maakt hij zich natuurlijk niet populair mee. Want ook de Colossenzen werden van hem afgekeerd. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Dat zegt de koning. Tegen zijn volksgenoten, tegen Israël. Die hadden natuurlijk verwachting van het aardse koninkrijk. Dat komt. Maar wij hebben deel aan een hemels koninkrijk. Een koninkrijk wat boven is. Een boodschap te brengen boven aan de hemelingen. waarin we zijn genade mogen tonen. Want we zijn niet alleen gered uit genade. En we leven niet alleen vandaag de dag in genade. Maar we zijn ook gered voor genade. Wat betekent dat? Dat betekent dat we die genade die wij hebben ontvangen, die wij zijn eigenlijk, dat zullen wij gaan tonen aan de hemelingen. Zijn overstijgende rijkdom aan genade in zijn mildheid. Dat zullen wij gaan tonen. Het is geen boodschap naar het vlees. Het is een boodschap voor de geest. Het is een boodschap die ons richt op de dingen die boven zijn. En dan zegt de Heer, wees niet bevreesd, kleine kudde. Nou, dat zegt hij tegen zijn volk. En dan kennen we natuurlijk, hè, het bekende, stellen wij ons lichaam tot een God welgevallig offer. En wordt niet gelijkvormig aan deze aion. De aion als dan die tijdgeest die in deze aion werkt. En dan zijn er dingen die heel moeilijk met elkaar samengaan. Dat is Bijbel en wetenschap. Ja, dat kan wel als de Bijbel de norm is, boven de wetenschap staat, en vanuit de richtlijnen van de Bijbel en op grond van de Bijbel wetenschap wordt beleven. Dan kan het wel. Anders niet. Anders wordt het wetenschap en dan gaat de Bijbel aan de kant. Of wordt weggeredeneerd. Christen en politiek. Altijd een beetje moeilijk voor christenen. Ja, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. En de politiek hier op aarde. En dan komen er allerlei vragen naar boven. Kunnen wij als christen eigenlijk wel stemmen? Ja of nee? Nou, ik heb een periode niet gestemd. En ik heb een periode wel gestemd. En ik ben nu zover dat ik eigenlijk maar niet meer ga stemmen. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Dat ik mijn stem heb uitgebracht, heeft niks veranderd hoor aan de gang van zaken in de wereld. Ook in Nederland niet. Helemaal niets. De Heer heeft gezegd dat het kwaad zou toenemen en dat zien we gebeuren. Daar kunnen we echt niet tegenhouden met z'n allen. Of daar, toen ik op de Bijbelschool zat, toen kwam ik reed ik langs Driebergen. En daar had je een instituut, dat heette Kerk en Wereld. En na zoveel jaar constateer je dat er veel wereld in de kerk is gekomen. En dat de kerk steeds minder invloed heeft in de wereld. En dat is ook precies zoals God het gezegd heeft, zoals het gaat. En onze roeping is ook niet hier op aarde om de dingen hier op aarde te willen veranderen door middel van christelijke politiek of wat dan ook. Nee, onze roeping is boven. Boven. We zijn burgers van een rijk in de hemel. En zolang we hier op aarde zijn, zal de Heer voorzien in dat wat nodig is. Soms is dat lijntje dun, was ook in Paulus' leven. Alleen de Filippenzen hadden met hem in rekening van uitgave en ontvangst gestaan. Alleen de Filippenzen. Voor de rest niemand. Maar de Heer voorzag. In tijden van gebrek. En in tijden dat hij het wat beter had materieel. En Paulus maakte tenten. Prachtig beeld, hè, tenten. Want een tent, ja, daar ga je in op vakantie. Dan zit je 2-3 weken en dan ben je heel blij dat je weer thuis bent. Weer lekker de ruimte, lekker in mijn eigen bed. En heerlijk. Weg die tent. Nou, Paulus maakte tenten. En dat is een tijdelijke verblijfplaats. Heel tekenend, hè. En zo zag hij dit aardse leven ook. Het gaat als een zucht voorbij. Broeders, de tijd is kort. Laat ons alsjeblieft richten op de dingen die er werkelijk toe doen. Hè? Vergankelijk, onvergankelijk. Nou, dat zei de Heer ook al. Verzamelt je geen schat op aarde. Zijn die al tegen zijn volk? Verzamelt je geen schat op aarde. Als je veel kleding in de kast hebt hangen en je kijkt niet uit, komt de mot erin. Weet u wat er dan gebeurt? Er vallen er allemaal gaten ineens in je kleding. Pak je t-shirt, hoe komt dat nou? Zit er een gat in? Ja, de mot. Zo gaat het. Of roest, hè? Kan ook. Als je een auto laat staan, dan heel lang laten staan. Dan kijken wat er gebeurt. Nou, dan zien we dat het allemaal vergankelijk is. Want het verzuurt. Zuur. Vergankelijk, hè? En we zijn bezig met de dingen die onvergankelijk zijn. En hier zien we dan die tweedeling, hè? Hier zien we de aarde. En als we omhoog kijken, en dat is wat we leren doen. Dat we leren omhoog kijken naar die lucht, boven. Dat wat boven is. En ja, dan zegt de Heer uiteindelijk van, spreekt hij over zijn terugkeer, hè? Zijn terugkeer voor zijn volk. Maar dat geldt voor ons precies eender. He, als gelovigen kunnen we als het ware geestelijk inslapen, dat kan. He, dan wordt het allemaal een beetje sleur, dan gaat het allemaal zo zijn gangetje wel. En langzamerhand raken die geestelijke dingen op de achtergrond en je bent eigenlijk alleen maar bezig met. Ja, er staan allerlei dingen op, leest u maar eens. Dan herkent u misschien wel iets. Maar het gaat om, wat is belangrijk? Wat is het belangrijkste in ons leven? Die balans. Wat is het belangrijkste? Waar slaat de weegschaal naar door? Naar de dingen die boven zijn of ja, al die andere dingen die misschien ook wel belangrijk zijn en die moeten gebeuren. Maar er is elke keer weer zoveel wat moet gebeuren en wat onze tijd wegrooft. Van de dingen die ertoe doen en die ons leven bouwen. Zodat we in dat dagelijkse leven ook kunnen leven als mensen die een geweldige toekomst voor ogen hebben. Die gericht zijn op dat wat boven is. Laat uw lenden om God zijn, zegt de Heer dan. De Israëlieten moesten ook klaarstaan toen ze uit het land vertrokken. Hè? De lenden om God en de lampen brandend. En als hij komt en hij klopt aan de deur van ons leven. Zo wil ik het dan misschien een beetje proberen toe te passen. Hij klopt aan de deur van ons leven, ben je bereid? Ben je bereid om iets te doen in het werk van mij, zegt de Heer dan. We hebben het over werk van de Heer. Ben je bereid om iets daar te doen? Laat je dan die deur dicht zitten en denk je van nou, laat maar bellen. Of doe de deur open. En is de Heer welkom en ben je bereid om je in te zetten in het werk van de Heer? Nou, dat is belangrijk, denk ik, hè? Want de tijd is kort. 5:12. Want op een uur waarop u niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Aha, ik dacht dat het nog wel 15 jaar zou kunnen duren. Het zou ook volgend jaar kunnen zijn. Wie weet? Dat weten wij niet. Maar laten wij net als de Heer zijn volk ertoe oproept, bereid zijn. Bereid zijn om je in te zetten in zijn werk. Die bereidheid, hè? Met die verwachting. Nou, dat wens ik u toe. Amen.